Nou, dan ben je weer Sander.
Ja.
Hebben we er zin in?
Jazeker.
Ja, ik ook.
Heel leuk.
Ja. Ja. Het was even een andere planning.
We hadden eventjes, moesten even de goede tijd...
Een misunderstanding.
Maar ja. Dat komt allemaal goed.
We zitten daar. Ja. Zeker. Welkom Sander.
Dankjewel.
Je bent er weer bij de Gutfluencer and Friends. En nou, voor de kijker, voor de luisteraar. Dat zijn eigenlijk de afleveringen waarbij we lekker met mensen gaan zitten. In gesprek. Het is niet eens een interview, maar we zijn gewoon lekker in gesprek.
Ja.
Nou, over iets wat jou beweegt. In dit geval jij draagt. Wat jij doorleefd hebt. Waar jij mee bezig bent. Nou, en we zijn eigenlijk nog steeds een beetje bezig in jouw tweede boek.
Ja.
Mag ik het zo zeggen?
Ja hoor.
Dus mocht je dat nou eerder gemist hebben... Jouw tweede boek is De Geestelijke Wereld Ervaren van Sander Wuister. Breng hem even in beeld. En voor de luisteraar, die kan het niet zien, maar die kan jouw boek wel vinden.
Ja.
Op jouw website.
Op mijn website sanderwuister.nl.
Ja. Ja, en daar kunnen ze hem bestellen.
Ja.
En nou ja, even samengevat, je hebt het over de geestelijke wereld ervaren. Maar wat is dat nou? Dus vanuit een stukje zintuigen, de geestelijke zintuigen.
Ja.
De wereld van de engelen. Daar gaan we vandaag een beetje op in.
Ja.
Of een beetje, daar gaan we op in.
Ja.
En ik zie er weer helemaal naar uit, Sander. We hebben elke keer hele mooie gesprekken. De eerste keer heb je hier natuurlijk met Tineke gezeten, met je vrouw.
Ja.
Was ook echt super tof over het profetische. En nu gaan we gewoon lekker hierin duiken.
Ja.
Dus ik heb er helemaal zin in.
Het is, ik ben er super enthousiast over.
Ja, dat kan niet anders, anders heb je er geen boek over geschreven, toch?
Ja.
Dus, maar ik ben er ook enthousiast over.
Mooi.
En ik heb je boek mogen lezen. En ik vind er gewoon hele mooie dingen in zitten. Je pakt het heel wat ik heel tof vond, even om dat gelijk in te leiden. Vandaag gaan we echt over dat stuk. Het is het tweede deel van dit boek, zeg maar.
Ja.
Over engelen. Je hebt het ook over cherubs en serafs en over engelen. Dat zijn toch echt, dat zijn andere wezens, zullen we maar even zo zeggen.
Ja.
En dan de dingen die je schrijft, je onderzoekt dat heel erg vanuit het woord. Je bent gaan kijken, waar staat er nou eigenlijk allemaal iets geschreven over bijvoorbeeld serafs of over serups of over engelen.
Ja.
Wat zegt het woord daar nou over? Maar je deelt ook wel ervaringen die jij hebt gehad of die mensen jou hebben verteld.
Ja.
Dat ben je eigenlijk ook wel iemand in die daar heel open over is.
Ja.
Daar hebben wij ook best wel wat gesprekken al over gehad en dat is mooi. Maar, en ik weet niet hoe jij daar, ik weet wel een beetje hoe je erin staat natuurlijk, maar het is niet heel gangbaar. In mijn beleving is het niet heel gangbaar om in de christelijke wereld hier heel makkelijk over te praten.
En daarom heb ik er juist voor gekozen om daar heel open over te schrijven.
Ja.
Dus er zijn gelukkig een paar boeken of een paar mensen die heel erg in detail studie hebben gedaan naar engelen.
Ja.
Waar eigenlijk helemaal geen, dat is prachtig hè, ik hou ook van het woord van God, dat is prachtig.
Ja.
Maar dat maakt die wereld ook een beetje ver weg blijft.
En je bedoelt dan, ze hebben dat wel beschreven, maar vanuit het woord en niet vanuit ervaring.
Ja.
Oké, ja, helder.
En daar is niks mis mee, laat me dat even vooropstellen.
Ja.
Dus het is al heel leerzaam, denk ik, om je te realiseren. Er zijn zo'n 300 teksten in de Bijbel over engelen in het Oude en Nieuwe Testament.
Ja, mooi.
Dus er wordt ontzettend veel over engelen gezegd. En
soms
lijkt het wel alsof mensen, als ze in de Bijbel lezen, het heel normaal vinden.
Ja.
Maar dan gaat de Bijbel dicht en dan leven we vandaag de dag. En dan is het in één keer een soort van gek of eng om over engelen te praten.
Ja.
Dus ik dacht van, dat is raar.
Ja, dat is... ja. Ja, en ook omdat jij... ik wil het niet voor je invullen, maar ook omdat jij wel degelijk daarmee leeft. Met die wereld, in jouw leefwereld.
Ja.
Ik ook. Dus dan is het ook al raar als je het niet meer meeneemt of niet meer hoort. Maar ik denk inderdaad dat, het is heel mooi wat je net zegt, hè? Er wordt gewoon meer dan 300 keer geschreven over engelen in de Bijbel. Dus de Bijbel vindt het een belangrijk onderwerp om over te schrijven.
Ja.
Maar ik denk dat we de Bijbel soms ook, het is nog niet eens bewust, maar lezen als een soort boek, zoals we een stripboek of een fantasyboek lezen. En dan gaat het dicht en dan is die wereld, is daar, omdat in het natuurlijke we helemaal niet getraind zijn, om daar heel erg mee bezig te zijn.
Nee, en ik kom... Dus er is een moment in mijn leven geweest waarin ik op een gegeven moment engelen ging zien.
Ja.
Dus ik weet ook wat het is om het niet te zien. Dus het kan ook heel erg voelen als... Leuk dat je het allemaal ziet, maar ik kan het niet controleren.
Ja, nou, dat is een zin die schrijf je ook in je boek.
Ja.
En dat vond ik een heel verhelderende.
Ja.
Want ik denk, zeker als we... Daar hebben we het natuurlijk in de eerste aflevering met jou en Tineke ook over gehad. Het toetsen van profetie.
Ja.
Dat maakt natuurlijk die geestelijke wereld... Ook spannend voor heel veel mensen. Want wat jij ziet is van jou.
Ja.
En hoe moet ik nou toetsen wat jij ziet?
Precies.
Als ik het niet zie?
Ja.
Hoe weet ik dan, wat is de bron daarvan? Want dat is vaak de vraag die we hebben natuurlijk als christen. Wat is de bron daarvan?
Ja.
En ik vond het zo mooi dat je dat schreef. Want dat, vanochtend was ik daar nog doorheen aan het bladeren. Denk, oh ja, heel even mijn mind op wat we vandaag gaan doen. En dat zinnetje vond ik dus wel heel treffend.
Ja, ja, omdat ik dat zelf echt zo ervaren heb. Dus de eerste keer dat ik iemand over engelen hoorde spreken. Toen dacht ik, ja, leuk voor jou. Maar hoe ga ik dit ooit checken?
Ja.
Want jij kunt wel van alles zien. Ja. Maar ik
hoe weet
zie
ik nou
niet.
Dat het goed is? Of hoe, of
het is
dat
een soort
het...
van, ik zie wat jij niet ziet.
Ja. Hoe ga je daar nu mee om, Sander? Of hoe leg je dat nu uit aan mensen? Als mensen die vraag nou, naar aanleiding van de podcast hè, of de video hebben. Ja, leuk dat jullie dat zeggen, dat jullie dat zien.
Ja.
Maar ja, en nu? Hoe weet ik nou wat je ziet of dat van God is? Ja. Want dat is eigenlijk de eerste vraag die ik vaak krijg.
Ja. Ja, en dat is een heel goede vraag. Dus laten we vooropstellen, Jezus is de Heer van de engelen.
Amen.
Dus als we praten over de geestelijke wereld, en we hebben een eerdere uitzending over de zintuigen, podcast over de zintuigen gedaan.
Ja.
Maar in die geestelijke wereld staan vader, zoon en geest centraal.
Ja.
En God is een God die autoriteit deelt met mensen en met zijn hemelbewoners. Dus hij geniet ervan om eigenlijk de aarde aan de mens te geven. Hoewel hij uiteindelijk de albeheerser is, degene die alles in zijn macht heeft.
Ja.
Geniet hij ervan om te zeggen, joh, die aarde is voor jullie. En jullie krijgen daar vrijheid over.
Ja.
De mens, toen hij geschapen had, die echt alle vrijheid om de dieren zijn eigen namen te geven.
Ja.
Dus God houdt van vrijheid. En hij houdt van het delen van zijn autoriteit met mensen.
Ja, heel mooi.
En dat doet hij ook in de hemel.
Ja. Dus kun je dat eens toelichten?
Ja.
In de hemel, want ik denk dat... In de kringen waar ik mee verkeer, hoor ik dit vaker. Hè? En dat is ook vanuit die teksten, vanuit Genesis. En volgens mij staat het of in Psalmen ook iets over dat hè, de aarde is aan de menskinderen gegeven.
Ja.
Dus die kan ik wel herleiden. Maar inderdaad, en ik weet ook, ik hoor je wat je zegt.
Ja.
Maar ik denk dat voor heel veel mensen het misschien niet zo helder is van wat bedoel je daarmee de autoriteit wordt gedeeld met hemelbewoners, zeg maar.
Ja, dus in de hemel heb je verschillende... Dus je noemde het net al, hè, de gerubs, de serafs en de engelen. Dat zijn drie verschillende categorieën, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Hemelse wezens. We focussen nu even op de engelen.
Ja.
Heel eenvoudig. Je hebt aartsengelen. Bijvoorbeeld Michael.
Ja.
Dat is een engel die veel meer macht heeft. Die wordt een prins genoemd... Of aarts is niet met een D, maar met een T, zeg ik in mijn boek. Hè? Dus dat is eigenlijk een oerengel of eentje die meer een eerste, van de eerste vanuit een groep.
Ja.
Dus dat zijn engelen die vaak groepen engelen ook aansturen.
Ja.
Er staat in Openbaringen 12, Michael, de aartsengel, enige van wie we weten uit de Bijbel dat die aartsengel is, en zijn engelen. Dus hij heeft kennelijk engelen toegewezen.
Ja, onder
dus
zich.
Onder zich.
Ja.
Nou, daarin alleen al zie je autoriteit.
Ja, heel mooi.
En dat krijgt hij van God.
Ja.
Wat ik zie, wat ik heb gezien bij engelen, als ik gewoon mijn ervaringen deel, dan zie ik wat hun hebben, wat wij in veel mindere mate hebben, is een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Mooi.
Dus als je kijkt naar... Ja, dat moet je me nou maar geloven. Maar als ik kijk naar het gezicht van engelen...
Ja, dit is zo'n moment,
engelen,
hè? Hoe weet ik nou? Hè? Ja. Hoe kan ik dit nou toetsen?
Als ik kijk naar het gezicht van engelen... en als ik zie de intentie waarmee ze de dingen doen...
Ja.
Dan is er zo'n heilige ernst. Dus als God iets zegt, dan gaan ze engelen doen. Dat kun je in de Bijbel vinden. In Psalm, uit mijn hoofd, 147, 148. Mm-hmm. Zijn boden doen wat zij luisteren naar zijn stem.
Ja, ja.
Dus Gods woord... is voor hun heilig.
Ja.
Dus als God bij wijze van spreken zou zeggen... spring in dat vuur, dan doen ze dat gewoon.
Ja.
Ze vertrouwen hem volledig... en ze gehoorzamen hem volledig.
Volledig wel.
En dat kunnen wij echt in die zin... dat heb ik soort van, als ik het zo kan zeggen... geleerd van engelen. Of dat was ik in ieder geval onder de indruk van hun gehoorzaamheid.
Ja.
Omdat ik een veel hogere mate van gehoorzaamheid vond... dan ik in mijn eigen leven zie.
Mooi.
Dus niet zozeer dat ik een enorm ongehoorzaam ben, maar ik zag gewoon, wow, die doen gewoon echt alles wat God zegt.
Ja, dus eigenlijk heiligt het bijna jou? Of het maakt je onder indruk van die heiligheid, van die gehoorzaamheid, zeg maar, die zij dragen?
Het legt een hogere lat, als het ware, voor gehoorzaamheid.
Ja.
En natuurlijk, engelen zijn niet gevallen en wij leven in die wereld waarin we leven tussen aan de ene kant het koninkrijk van donkerheid, wat hier nog is, en Gods koninkrijk wat gekomen is.
Ja.
Dat is een van de dingen die je van engelen kunt leren. Terug naar die autoriteit waar je het over had. Een heel mooi voorbeeld vind je in Daniël. In Daniël worden wachters beschreven.
Mm-hmm.
Afhankelijk van je vertaling worden die heilige engelen genoemd, ja, of heiligen.
Ja.
Heilige engelen is eigenlijk een interpretatie, maar ik denk dat het wel echt over engelen gaat. Dus een categorie engelen is, wachters. En het gaat over het oordeel van een koning dat hij gras gaat eten als een rund. Nou, dat is een bepaald verhaal uit de Bijbel. Die koning is ongehoorzaam geweest. Ja. En als straf moet hij gras gaan eten een aantal jaren lang. En dan wordt hij weer in ere hersteld.
Hmm.
En dit is een oordeel, er staat het, dit is een oordeel wat geveld is door de raad van wachters of door de wachters. En die hebben daarin dus een eigen raad. Hmm. En hun maken dat besluit.
Wow, yeah.
Nou, dat besluit is 100% overeenkomstig met de besluiten van God.
Yeah.
Dus we praten niet over mensen die maar, of wezens die maar op hun eigen houtje dingen doen die tegen God ingaan. Dat kan niet eens. Maar ze krijgen van God wel die ruimte om besluiten te nemen.
Yeah.
En dat komt omdat het het hart van God is.
Yeah.
Dus zijn hart is vrijheid en zijn hart is delen.
Yeah.
En voor ons mensen kunnen we ons daar een voorstellingsvermogen bij kunnen we ons dat voorstellen. Maar dat in de hemel is dat net zo.
Ja.
Of misschien nog wel in meerdere mate zo.
Ja. Ja. Ja, en in de troonzaal van God wordt ook beschreven dat daar natuurlijk wezens aanwezig zijn. Engelen aanwezig zijn.
Ja.
Die ook horen wat hij te zeggen heeft.
Ja. Ja, dat. Die horen wat hij te zeggen heeft. En dat moet erg indrukwekkend zijn, want het staat de stem van God klinkt als waterstromen.
Ja.
Dus dat moet een enorm indrukwekkend iets zijn. De studie die ik maakte naar Gerubs, als je ze beschrijft, en eigenlijk zou ik mensen willen aanraden, ga eens op YouTube gewoon eens kijken. In mijn boek heb ik één site genoemd, waarin is eigenlijk Ezechiël, waarin die Gerubs voorkomen, helemaal voorlezen. En dan hebben ze animaties gemaakt van die wezens met die, ze hebben vier gezichten.
Vier gezichten, ja.
Het ziet er heel indrukwekkend uit. Sowieso iemand met vier gezichten. En het is natuurlijk allemaal interpretatie.
Ja.
Maar het hielp mij wel om te beseffen, wow, we hebben het hier niet over een soort van mensje. Of over een soort van babytje met kleine vleugeltjes. Een cherubijntje.
Nee,
we hebben het over machtige wezens.
Ja.
Die eigenlijk vooral in de hemel aanwezig zijn. Alleen in Genesis 3, als de mens zondigt, dan zie je een gerub op aarde om het heilige te beschermen.
Ja.
Maar voor de rest zie je ze eigenlijk vooral in de hemel.
Ja.
En die laten, gerubs en serafs laten vooral iets zien over de heiligheid van God.
Ja. Ja.
En dat vind ik zelf een heel mooi thema, de heiligheid van God. Ja. Omdat die ook alles zegt over onze heiligheid, hoe wij heilig mogen zijn ten opzichte van hem. Dus we kunnen echt wat leren van die hemelse wezens.
Ja,
en die leren ons eigenlijk iets over Jezus zelf.
Ja, daar ben je je boek ook heel duidelijk over.
Ja.
Ook om te schetsen van, we gaan niet zomaar alleen maar even over engelen praten. Dit gaat niet over een engelenverering of een misplaatst beeld van dat we even de geestelijke wereld induiken voor vooral dat alleen maar te doen. Maar jij zet wel heel duidelijk in je boek neer, dit is wel het kader en dat blijft Jezus.
Ja.
En dat vind ik heel mooi dat je dat doet. Om ook de focus te houden van waar engelen überhaupt een doel toe hebben.
Precies. Ja.
En dat, ik ga even kijken of ik dat kan vinden zo snel waar je dat hebt neergezet. Want wat ik ook heel mooi vind over Gerub, zeg je dat ook. Hè, dus het betekent genadig zijn en gezegend, maar ook groot of machtig.
Ja.
En dat kan bijna als een soort tegenstelling klinken voor mensen.
Ja.
Groot en machtig. Ligt ook aan de associatie die we met dat soort woorden ook hebben.
Ja.
Maar het is en. Het is er allebei. En het gaat dus ook samen.
Ja.
Het sluit elkaar dus juist niet uit.
Nee.
Dus dat vind ik wel hele mooie dingen. En inderdaad wat je zegt. Ik weet niet waar je het hebt staan. Maar dat kader wat je stelt van, ja, weet je, we moeten wel begrijpen dat engelen echt zijn geroepen om Jezus te verkondigen. Om Jezus te brengen.
Ja.
En dat is het hele kader waar jij ook schrijft, waaruit jij ook de dingen hebt onderzocht, waar jij je ervaringen ook in plaatst.
Klopt.
En dat vind ik wel, ook om even terug te komen, ik vind dat toch een heel interessant ding, hè, wat je net als zegt, ja, dan ga ik een ervaring delen en dan kom je dus op zo'n punt van, ja, ik zie wat jij niet ziet.
Ja.
Maar bij jou, altijd ook in de gesprekken, ook merk ik dat in jouw profiteren, breng je het terug. En vraag je jezelf ook regelmatig af, wat is Jezus aan het doen en wat wil Jezus laten zien?
Ja.
En ook als engelen aan het bewegen zijn, ik weet dat jij dat ziet, dat je engelen ziet en de activiteit van hen ook ziet, breng je het eigenlijk altijd terug naar naar het kader van Jezus.
Ja.
Wat zij doen eigenlijk vanuit de hemel, wat daar is neergelegd.
Ja.
En ik denk dat dat ook superbelangrijk is als wij de geestelijke wereld betreden, als we erover spreken en dat mensen dat ook begrijpen. Weet je, het is niet maar zomaar een spirituele ervaring, want dan kun je alle kanten op gaan.
Ja.
Maar het is ook het zoeken erin van wat is Jezus aan het doen.
Precies.
En engelen laten ook altijd zien wat Jezus eigenlijk aan het doen is.
Ja, helemaal.
Het is altijd voor de hemel, ter glorie van God.
Ja.
Ook om dat even helder te zetten. Want dat geeft... Oh, we horen op de achtergrond de hartgetuter. Maar goed, hoort erbij. Maar dat is denk ik ook wat we altijd voor ogen mogen houden. En wat we ook wat het onderscheid maakt als we bijvoorbeeld iemand spreken van... Hey, ik heb engelen gezien. Dat we mogen vragen van, hey, maar wat was Jezus aan het doen?
Precies.
Wat is Jezus in het beeld aan het doen? Of wat zag je dan dat eruit voortkomt van de hemel? Of wat...
Ja.
Wat legt het neer?
Ja.
Is dat een toetssteen? Of heb jij daar
nog wat anders? Ja, nee, helemaal. En eigenlijk voeg ik eraan toe, engelen zijn de geheime agenten van God.
Ja, dus dat is wel een leuke uitdrukking.
Eigenlijk heel erg leuk om onzichtbaar te blijven. Dus misschien denk je als luisteraar of als kijker van, ja, ik zie geen engelen, nu mis ik wat. Maar dat is helemaal niet waar, want engelen dienen je altijd. Of je dat nu doorhebt of niet.
Ja.
Ze zijn er gewoon uit om mensen te dienen.
Ja.
En dus Hebreeën 4 vers 14 is daar een heel mooi vers voor. Hè? Dus het zijn eigenlijk dienstknechten die degene bijstaan die uitgeroepen zijn. Of die uitverkoren zijn. Die willen ze dienen.
Ja.
Ik geloof niet dat het per se beperkend is. Ik geloof dat ook andere mensen gediend kunnen worden door engelen. Maar jij als christen wordt gediend door engelen. Of je dat nu doorhebt of niet.
Ja.
En heel vaak denk je misschien, hey, dit is de Heilige Geest aan het doen. Of hey, dit is Jezus aan het doen.
Ja.
En dan... is net, zo zie ik het dan voor me, dat die engelen soort van in handen wrijven van, oh ja, geef alle eer maar aan Jezus, geef alle eer maar aan Jezus.
En ondertussen zijn zij iets aan het bewerken geweest.
Ondertussen zijn zij dingen, en in mijn boek gebruik ik het voorbeeld, het is soms heel diffuus hoe engelen werken, omdat in het Oude Testament werd de wet gegeven door God aan Mozes.
Ja.
Het staat heel duidelijk dat God die wet geeft.
Ja.
In het Nieuwe Testament lees je op 3 plaatsen dat de wet door engelen gegeven werd.
Oh ja.
En dat sluit elkaar dus helemaal niet uit.
Nee.
Dus hier zie je opnieuw die autoriteit van God.
Ja, gedelegeerd.
Precies. Als jij de directeur bent van een bedrijf, dan kun je gewoon iemand sturen en die zegt, ja, ik kom het namens het bedrijf doen.
Ja. Ja.
En dan is dat bedrijf is bij je geweest.
Ja.
En die heeft iets geïnstalleerd. Of die heeft, en die directeur is niet persoonlijk bij je geweest, maar...
Ja, dat is eigenlijk hoe het werkt.
Ja.
Ja, mooi. Dus, je ziet in het natuurlijke eigenlijk heel die uitwerking van hoe autoriteit werkt. Dus zie je op de aarde ook gewoon helemaal terug.
Ja.
Ja, ja,
ja.
Wow, mooi. Ja, ik heb hier dat stuk inderdaad van jouw Heer van de Machten. Dat is dat hoofdstuk en dat gaat ook inderdaad, het is over engelen.
Ja.
Dan zeg je ook sterker nog, ik hoop dat meer begrip van de rol en functie van engelen een verdieping zal geven van de liefde, zorg en heiligheid van Jezus.
Ja, amen.
En dat vond ik een hele mooie. Engelen zijn altijd uit op de eer van de Vader, Zoon en Geest.
Ja.
Dus voordat ik verder ga over engelen, wil ik iets zeggen over hun Heer.
Ja.
En dat is ook het kader wat jij stelt. Dus dat vond ik ook gewoon echt heel mooi dat je dat doet.
Ja, engelen zijn echt aanbiddingswezens.
Ja.
Dus de cherubs en de serafs zijn het helemaal, maar engelen zijn ook...
Want die zijn niet zozeer met mensen bezig in die zin, in de directe zin, hè?
De cherubs en de serafs, die zijn niet zozeer met mensen bezig.
Die zijn met de troon van God en met God zelf bezig.
Die zijn met de troon van God bezig en die zijn eigenlijk daarom... dus God troont op de cherubs.
Ja.
Hoe je dat precies moet voorstellen, weet ik niet eens.
Nee.
Maar... het zijn eigenlijk de bewakers van de glorie van God.
Ja.
En heel veel zie je eigenlijk ook terug, vooral in het oude, laten we zeggen, in het in het Oude Testament had je ook koningen.
Ja.
Tegenwoordig is het niet meer zo, maar zelfs nu heb je een koning met een lijfwacht.
Ja.
Vroeger had je een hele hofhouding die om die koning heen stond.
Ja.
En dat gaf iets weer van de glorie van die koning. Als dat veel mensen waren, veel belangrijke mensen waren, liet het eigenlijk die koning alleen nog maar meer...
Ja.
Majestueus zijn.
Ja.
God heeft het niet nodig om zijn eigen glorie te laten zien door anderen heen.
Nee.
Maar hij kiest ervoor.
Ja. Ja, mooi.
Hij had het niet nodig om ons mens te maken, om iets te laten zien van zijn genade, maar hij kiest ervoor.
Ja.
En dat is zijn keuze. Dat niemand kan zeggen hoezo of waarom, maar dat is zijn keuze.
Ja.
Maar daarmee laat hij eigenlijk alles... Hij deelt zijn glorie. Hij deelt zijn glorie met ons.
Ja.
Maar hij deelt zijn glorie ook met... wat er in de hemel is.
Ja.
En het reflecteert eigenlijk naar hem terug.
Ja, heel mooi.
Dus daarom is die aanbidding... het komt hem rechtens toe. Dus hij is echt degene die daar recht op heeft. Maar het is ook iets wat hij... omdat hij liefde is, zegt Johannes 1 Johannes 4... hij is liefde. Iets wat eigenlijk alleen maar kan komen uit vrijwilligheid... en uit liefde zelf.
Ja, mooi. Dus ook als wij hem aanbidden, is dat hetzelfde? Dat doe je omdat je hem lief hebt.
Ja.
En niet, het zou niet moeten komen uit angst of hè, dat soort dingen.
Nee.
Het komt echt uit een dankbaarheid voor wie hij is. Ja. Uit hem groot maken, zeg maar. Weten wie hij is voor jezelf.
Ja.
En daar liefde voor hebben om dat aan hem toe te laten komen, ja.
Precies, ja.
Ja. Heel mooi.
Ja, dus dat is al een van de dingen die we kunnen leren over engelen. Ze zijn echt erop uit om, dus de een van de psalmen roept ook op van engelen aanbid hem.
Ja.
En het is denk ik, dat noem ik ook in mijn boekje, soms worden engelen sterren genoemd.
Ja.
Niet altijd, maar dat is leuk als je de Bijbel leest en je weet dit, dan kun je dus soms erachter komen, hey, hier worden sterren genoemd.
Ja.
Een leuk voorbeeld vind ik zelf, Richteren 5. Daar wordt eigenlijk Barak, die trekt ten strijde tegen de vijand op, eigenlijk onder aanmoediging van Deborah.
Ja.
En dan schrijft ze samen een soort van gedicht. En dan staat er, in hun banen streden de sterren mee tegen Sisera. Dat is dan degene die tegen hun is. Dat is de man die later een tentpin door zijn hoofd krijgt van Jael. Zo'n lekker, lekker fijn verhaal.
Maar het gaat mij niet over
die sterren. Nee, het is geen fijn beeld.
Maar het
gaat mij over die sterren die meestrijden in hun banen. En dat klinkt heel gek. Totdat je realiseert dat sterren in de Bijbel soms gebruikt wordt voor engelen.
Ja, en dat is beeldspraak, zeg maar.
Dat is beeldspraak. Ja. En de reden is eigenlijk, wij weten dat het gasbollen zijn, enorme gasbollen in de lucht.
Ja.
Maar in het oude Israël en de oude wereld zagen mensen lichtjes aan de hemel.
Ja.
En die dachten, hey, die lichtjes die bewegen, iets wat beweegt, dat moet leven.
Ja.
En dat is eigenlijk de achtergrond waarom mensen die associatie hebben gemaakt van sterren. Zegt iets van machten groter dan wij, ze geven licht.
Ja.
En ze hebben iets goddelijks of bovennatuurlijks.
Ja, ja, ja.
Ik vind het ook interessant dat er een heel expliciet verbod is op het aanbidden van zon, maan en sterren.
Ja.
Dus we weten allemaal, engelen mogen we niet aanbidden.
Klopt.
Johannes maakt in Openbaring die fout.
Ja.
Dus moet je voorstellen,
ja,
een ervaren apostel die 80, 90 jaar is waarschijnlijk.
Ja.
Die engel staat voor hem, is zo indrukwekkend dat hij in Openbaring 19, dat hij voor hem neervalt.
Ja.
En die engel zegt gelijk, doe dat niet. Ik ben een dienstknecht net als jij.
Ja.
En dat is een heel bekend vers over profetie.
Ook een mooie toetssteen eigenlijk voor ons.
Ook
nog
een mooie toetssteen voor ons. Ja. Dus als engelen jou om aanbidding gaan vragen, weet je gelijk, oh, dit klopt niet.
Dit is niet goed. Want engelen zijn niet gevallen, zei je net. Maar de gevallen engelen zijn natuurlijk wel gevallen.
Ja.
En dat is natuurlijk, de duivel ook is een gevallen engel.
Ja.
En die zullen wel inderdaad die aanbidding of die afhankelijkheid van henzelf gaan vragen.
Ja.
En niet wijzen op de Heer.
Ja.
Dus dat is een verschil. Ja,
Satan doet zich voor als een engel van het licht.
Ja.
Dus het kan heel mooi en het kan heel lieflijk klinken in het begin.
Ja.
God is de enige God die echte vrijheid geeft.
Ja. Ja.
Dus waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dat is altijd, dus daarom zeg ik ook, Jezus is die enige toegang tot de geestelijke wereld, waarin je niet verstrikt gaat raken. We hebben vorige keer ook wat over gezegd.
Ja.
Waardoor je niet gaat verstrikt raken. Ja. Want de boze, de andere kant van die geestelijke wereld, die geeft je als het ware een snoepje, maar eist uiteindelijk de hypotheek van je huis.
Ja, precies.
Dus
en dat heb je niet altijd gelijk door.
Dat
gaat natuurlijk geleidelijk.
Ja.
Daarom hebben we die waarheid van God ook nodig. En,
ja,
en ik denk ook wel dit soort afleveringen, waardoor we ook durven dat het open wordt gegooid, dat we durven praten ook over dit soort dingen.
Ja.
Dat ervaringen er mogen zijn.
Ja.
Dat we dat juist niet wegstoppen omdat we denken, maar daar mogen we ons niet mee bezighouden, want engelen mogen niet vereerd worden en dat kan doorschieten in een angst naar, dus ik mag niks met engelen.
Ja.
Dat is ook niet eigenlijk wat de Bijbel ons leert.
Hè? Nee.
De Bijbel leert ons zijn dienende geesten, we werken samen in het Koninkrijk van God, we trekken samen ten strijde.
Ja.
En tegelijkertijd, wat zijn dan de toetstenen en hoe gaan we er dan mee om?
Ja.
En wat ik dus wel interessant vind, wat je in je boek dus heel helder stelt, hè? Dus serafs, cherubs, en dan kom je op engelen. Zij die hier eigenlijk met ons mee ten strijde trekken, dienen. Ze hebben allerlei functies. Dus misschien leuk om zo meteen ook op in te duiken, want dat heb je ook beschreven.
Ja.
Maar het leukste, denk ik, om erin te gooien, is om te beginnen met engelen hebben geen vleugels.
Ja.
Ja, toch?
Ja, engelen hebben geen vleugels.
Nou, dat is een statement.
Ja.
En sommige mensen die kraken misschien nu in hun hoofd en denken, huh?
Ja, zo zie ik ze toch.
Ja.
Ja, en ik denk dat de verwarring komt uit cherubs, serafs, die allebei wel vleugels hebben.
En ook zo beschreven staan.
En ook zo beschreven staan. En als je dus alles op één hoop gooit en denkt alles wat in de hemel is, is engel.
Ja.
Dan denk je al heel snel, oh, en dus engelen hebben ook vleugels. Ja.
Nou, excite us. Ja, dus, leg het dus, uit.
Ja, ik zal het uitleggen.
Ja.
Sowieso, laat ik beginnen met de eerste keer dat ik engelen zag. Dat is misschien een leuk verhaal om te vertellen.
Ja.
Dus ik werd uitgenodigd in Amsterdam om een profeet die uit Amerika kwam te bezoeken.
Ja.
Die was daar samen met een vriend van mij. En ik lag 's ochtends op bed en ik zei, Heer, wat heeft u voor deze persoon? En ik zag een soort filmpje in mijn hoofd, een visioen. En ik zag die man die uit Amerika, die profeet. En ik zag twee Indianen links en rechts van hem. En ik zag ze eigenlijk met ontbloot bovenlijf. En ze hadden een broek aan. En het waren echt van die klerenkasten die met zo'n stoere, norse blik naar voren keken. Ik zie ze nu zo nog voor me. En ik wist, de ene knielt bij hem neer en fluistert constant in zijn oor. En de andere hield onder andere een verrekijker voor zijn ogen.
Okay.
Er gebeurde van alles in dat visioen. Dat ga ik nu niet allemaal vertellen.
Ja. Staat ook in je boek beschreven.
Het staat in mijn boek beschreven. En dus dit verhaal vertelde ik aan hem. Ik zei, joh, dit mag ik wat delen. Dit is wat ik gezien heb. En die persoon reageerde met, dit is een accuraat, heel accuraat wat je zegt. Want iemand heeft ooit tegen mij gezegd, er zijn twee engelen bij je. De ene geeft je visie, dat was die verrekijker. En die ander fluistert constant in je oor. En toen zei ik, hè, maar ze hebben helemaal geen vleugels.
Dus voor jou was het op het moment dat je het visioen kreeg nog niet duidelijk dat dit twee engelen waren?
Niet duidelijk, was voor mij niet duidelijk dat het engelen waren.
Interessant,
nee. Nee, ik dacht gewoon dat het een beeld, een soort van spreekwoord. Ik wist ook niet precies wat ik ermee moest, maar ik dacht, ik deel het gewoon, want het was heel mooi om te zien wat er allemaal gebeurde.
Ja.
Dus hij zei dat het engelen waren. En dus mijn reactie was gelijk van, hé, maar ze hadden helemaal geen vleugels. Ik dacht, engelen hebben vleugels.
Ja.
En hij begon te lachen. Hij zei, nee, engelen hebben geen vleugels. Sowieso, ze worden in de Bijbel nooit met vleugels beschreven. Dus ga het maar uitzoeken. Maar ze komen soms in mensengedaante voor.
Ja.
En dan zie je niet dat er twee enorme bulten op hun rug zitten waar die vleugels soort
van verstopt. Het wordt in ieder geval niet beschreven.
Nee, dus mensen, dat zou ook raar zijn. Dan zou je gelijk weten dat het een engel is.
Ja.
Dus als mens, engelen kunnen ook als fysiek mens verschijnen. Dan zie je ze gewoon als normaal mens. Maar de Bijbel vertelt niet dat engelen vleugels hebben.
Okay. Ook bijvoorbeeld niet de aartsengel?
Nee,
heb ik niks verder
over gezegd. Over aartsengelen staat relatief weinig in de Bijbel.
Ja, klopt.
Dus wat ik al zei, we weten eigenlijk maar van één de naam. Sommige mensen zeggen Gabriel is er ook één. Maar je hebt soms buiten Bijbelse literatuur nodig om op meer namen te komen.
Ja.
Dus er zijn deuterokanonieke of wat andere mensen apocryfe boeken noemen. Waarin engelen worden beschreven.
Mm-hmm.
Die heb ik in mijn boek trouwens bewust terzijde gelegd.
Ja, omdat ik puur hierop gericht op de Bijbel. Hè?
Omdat ik denk, de Bijbel zegt genoeg over engelen zonder die boeken.
Ja, mooi.
En ik zie die boeken eigenlijk als getuigenissen of verhalen, net zoals je
onze ervaringen hebben.
Zoals wij onze ervaringen delen.
Ja.
En daar mag je van alles van vinden. Dus voor mij is het helemaal prima dat de luisteraar zegt, joh, ik kan niks met je verhalen. Dat vind ik helemaal prima.
Ja.
Maar je kan wel wat met de Bijbel.
Ja, zeker.
Dus engelen die hebben dus geen vleugels, zegt de Bijbel.
Ja.
En ze, dat is verder ook niet zo belangrijk hoe ze er precies uitzien. Hoe ik ze vaak zelf zie is, zoals je in films ook ziet, helemaal in het wit.
Ja.
Maar ze kunnen ook een heel uniform aan hebben of een hele wapenuitrusting aan hebben.
Ja. Ja.
Dus er zijn in die zin ook verschillende engelen met verschillende functies.
Ja.
Dus als we het hebben over een engel, spreken we eigenlijk over een groep. Ja. Net zoals je mensen eigenlijk over een klasse spreekt.
Ja. Ja.
En dat zegt niet over elke mens wat. Dus inderdaad, wij hebben ook soldaten als mens. Maar we hebben ook verpleegsters, et cetera.
Ja. En dat zie je eigenlijk onder de engelen
dat ook. Zie je bij engelen eigenlijk ook.
Ja.
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 En dat zie je zowel in de Bijbel. Dat engelen vechten, maar ook engelen dienen.
Ja.
Engelen aanbidden.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, oh, dat zijn allemaal dezelfde functies die bij één horen. Misschien is dat zo, maar ik zie soms letterlijk dat ze uniformen aan hebben of wapenrusting aan hebben.
Ja.
En bij de een wel en bij de andere niet.
Ja.
Ja.
Ja. Wat ik heb gezien is dat er ook, het lijkt wel verschillende groottes. We hebben het er ook wel een keer over gehad. Hè? Sommige engelen groter zijn.
Ja.
Vaak ook in een andere functie functioneren. Of dus inderdaad andere engelen aansturen. Aanvoerders toch wel zijn of posities gegeven. Dus vond ik ook wel interessant wat we het daarover hadden, dat je dat ook herkent.
Ja, dat herken ik. En dus God die wordt de Heer van de hemelse legermachten genoemd.
Ja.
En elk leger bestaat uit rangen.
Ja.
Dus er is een generaal, er zijn kolonels, majoors, et cetera, ja. tot en met de sergeanten. En dan heb je de gewone soldaten.
Ja.
En in het leger van God is dat denk ik net zo.
Ja.
Er is niet heel veel Bijbels bewijs voor.
Nee.
Het is meer een soort van logisch iets dat er een bepaalde volgordelijkheid... We weten van aartsengelen en we weten dat die boven andere engelen staan.
Dat weten we.
Dat weten we.
En we weten ook uit de Efeze onder andere, ook op andere plekken, Nieuw Testament, staan natuurlijk ook wel de machten, de krachten. Ja. Hè,
de tronen.
Ja, ook waar Jezus over overwonnen heeft. Ja. Dus ook het Rijk der Duisternis kent zijn hiërarchieën.
Ja.
En dat wordt wel beschreven.
Klopt.
Paulus is daar vrij duidelijk over.
Ja.
En ik denk dat je daarin ook wel kan terugzien hoe dat bij God ook werkt. En gedelegeerde autoriteit, hoe dat wordt uitgedeeld.
Ja.
En bij God ten goede. Hè, dat de mens onder de zondeval, wij maken er ook misbruik van.
Ja.
Maar dat zie je natuurlijk in het Rijk der Duisternis ook.
Ja.
Maar die hiërarchie is er wel.
Die hiërarchie is er.
Ja. 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 Ja, heel interessant.
Ja, en we weten er in detail niet veel van. Dat is misschien ook niet zo erg. Maar daarom, de grote... Kijk, engelen zijn geestelijke wezens. Mm. Dus of jij ze groot of klein ziet, zegt vaak meer over hun functie die ze hebben.
Ja, als dat ze werkelijk
dan
misschien
dat
groot of klein zijn.
Zo groot of zo klein zijn.
Ja, interessant.
Dus God wil je vaak iets laten zien. Je kunt engelen hebben die super klein zijn, mm-hmm. of die zo groot zijn als een mens, of die 6 meter hoog zijn.
Ja.
En dat zegt vaak iets over wat God je wil laten zien, waarom die engel er is.
Ja.
Dan dat die er daadwerkelijk zo uitziet.
Ja, dus als we te maken krijgen met stel dat mensen luisteren en die zeggen, oh, ik zie wel eens wat, maar ik weet nog niet wat ik ermee moet. Er zijn mensen die misschien al wat langer wat zien. Maar ik denk dat een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen om hier op een gegeven moment, dat ik dacht, wauw, weet je, wat zie je allemaal?
Ja.
Is God ook te vragen van, wat zie ik nou eigenlijk?
Ja. Dat is een
wat gebeurt
mooie...
hier? Ja. Wat bent u aan het doen?
Ja.
Daar waar je engelen dus ziet bewegen, of je ziet activiteit, of er verschijnt een engel. Ja, wat is dat? Waarom zie ik dat?
Ja.
En wat wil God laten zien?
Ja, dus... ja sowieso. Als ik engelen zie, ik zie ze soms geconnect aan geestelijke gaven. Dus in mijn boek zeg ik denk dat ik hard kan maken dat profetie, dat engelen daar echt een actieve rol in hebben.
Ja.
En daar gebruik ik een tekst uit Openbaringen 22 voor, waarin staat dat God die de profeten bezielt, heeft zijn engel opdracht gegeven om dit en dit tegen de mensen of die profeten te zeggen.
Ja.
En denk je, hey, je hebt God, die woont al in de mens door de Heilige Geest.
Ja, dus door de Heilige Geest zou je zeggen, ontvang je. Vanuit de Heilige Geest zijn de gaven gegeven.
Ja.
Ja.
Dus wat doen die engelen? Waarom heeft die engelen nog nodig?
Ja.
En het antwoord is, het woord engel betekent boodschapper.
Ja, ja.
Malak in het Hebreeuws en Angelos in het Grieks. Ja. Dat betekent gewoon boodschapper.
Ja.
Sterker nog, als je in de Bijbel leest, er waren twee boodschappers die onderweg gingen naar een bepaalde stad, dan staat er eigenlijk gewoon twee malak, angelos in het Grieks.
Ja.
Dus je moet soms uit de context ophalen of het over engelen gaat of dat het over menselijke boodschappers gaat.
Ja.
Maar het feit dat ze boodschapper heten, betekent dus dat ze boodschappen brengen. En niet die van de Albert Heijn.
Ja. Maar... Had ook makkelijk geweest, maar nee.
Of een andere supermarkt, maar gewoon boodschappen vanuit de hemel komen ze brengen.
Ja.
En dus logisch dat ze iets met profetie te maken hebben. Want dat is wat God ons wil vertellen.
Ja.
Dus eigenlijk is het een soort van no-brainer dat engelen iets te maken hebben met profetie.
Ja.
Want ze zijn boodschappers, dat is hun functie.
Ja.
En die is niet veranderd in welk moment in de geschiedenis ook.
Ja.
Oud Testament, Nieuw Testament en de tijd na het Nieuwe Testament waarin we vandaag leven.
Ja.
Ze heten nog steeds engelen en ze hebben nog steeds die functie van boodschappen brengen.
Ja. En denk je dat ze ook in andere gaven zoals genezing en bevrijding, dat ze daar ook in meewerken, meehelpen? Ja, want het zijn dienende geesten.
Ja, het zijn dienende geesten en je hebt hulp nodig. Kijk, wij noemen het gaaf van de geest. De geest is de auteur en de gever van die gaven.
Ja.
En in die zin mogen we hem daarvoor eren. Ik weet niet of ik het in mijn boek heb gezet, maar het voorbeeld wat ik vaak noem is de tempel van Salomo.
Mm-hmm.
Heet de tempel van Salomo, omdat hij de opdracht heeft gegeven tot de bouw van die tempel.
Ja.
Hoeveel stenen denk je dat Salomo daadwerkelijk aan die tempel heeft gebouwd?
Ja.
Ik denk exact nul.
Zelf niet, nee, dat denk ik ook.
Nee, daar had hij de functie niet voor, hij gaf de opdracht daartoe.
Gedelegeerd. Ja, hetzelfde weer.
Dus je hebt die, en daar zie je zelfs ook dat er een aantal werkers zijn, een aantal van die mensen die steenblok moesten kappen en hout moesten, en een aantal opzichters.
Ja.
Dus zelfs daarin zie je ook dat er een hiërarchie is. Dus in die zin gaat de gelijkenis denk ik nog verder. Maar hij gaf opdracht, maar de naam, de tempel krijgt uiteindelijk zijn naam.
Ja.
Want hij is de opdrachtgever.
Ja.
Nou, zo zie ik het ook met de Heilige Geest en geestelijke gaven. Hij is uiteindelijk de opdrachtgever en de auteur en degene die eigenlijk het recht heeft om die gaven aan ons te geven. Ja. Wie hij daarvoor gebruikt, staat hem vrij.
Ja. Ja, maar zoals wij bijvoorbeeld voor genezing dan ook hand opleggen,
hè,
bijvoorbeeld, en bidden, zien wij alleen wij, de mens.
Ja.
Maar ondertussen voegen engelen zich daarbij en zijn dus ook iets aan het doen.
Klopt.
Tenminste, ja, dus die dat geestelijke is wel wereld, wat we zien ook.
Ja, daarmee het boek ook de geestelijke wereld ervaren. Die geestelijke wereld en die natuurlijke wereld werken samen.
Ja.
Het is maar goed dat er engelen zijn, alleen al voor de bescherming.
Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Daar heb je ook wel dingen van in je boek
staan.
Ja,
daar heb ik ook dingen van in mijn boek staan. Dus dat is een van de functies die engelen ook hebben, om je te beschermen. We hadden het net al over dat andere rijk, het rijk van Satan, het rebellerende rijk. En die zijn er eigenlijk alleen maar uit om, in het Engels kun je het mooi zeggen, to kill, steal and destroy.
Ja.
Om te vernietigen, te doden, om alles stuk te maken. En God heeft daar een stokje voor gestoken. En zegt, nee, dat gaat zeker niet gebeuren. En daarom is er, daarom vechten engelen ook.
Ja.
Daarom zie je soms dat er geestelijke gevechten zijn.
Ja.
En ons gebed is daar een belangrijke rol in.
Ja.
Dus ons gebed helpt eigenlijk in die geestelijke strijd.
En hoe helpt gebed? Als je dat praktisch maakt?
Ik geloof dat wij hebben uiteindelijk het recht van de aarde gekregen.
Ja.
Dus niet engelen zijn er om over de aarde te heersen. Maar wij mensen zijn om over de aarde te heersen.
Ja, duidelijk.
Dus als wij hier in het koninkrijk van God gaan uitroepen naar hem en hem om hulp gaan vragen, dan kan hij op alle mogelijke manieren hulp sturen.
Ja.
En engelen is een van de manieren waarop hij hulp kan sturen.
Ja, en engelen reageren op het woord van God. Maar dat gaat natuurlijk ook zover dat als wij het woord van God spreken, dat ze daarop reageren.
Ja.
En ik denk dat daarin ook ons gebed heel krachtig is, omdat het zet in beweging in de hemelse gewesten, zeg maar.
Klopt.
Dus ik geloof ook, daarom zegt het woord ook van dood en leven zijn de macht van de tong. Want je kunt leven of dood spreken.
Precies.
Maar het heeft ook een uitwerking.
Ja.
En niet als een of andere losstaande kracht, maar wezens reageren erop.
Ja.
De geest reageert erop.
Ja.
En dat is ook door God zo ingesteld. En ik denk, als we gaan beseffen van, hey, dit heeft niks te maken met een soort raar spiritueel gedoe wat helemaal buiten God omgaat. Sterker nog, dit gaat juist in Gods orde, want engelen bewegen op het woord van God.
Ja. En daarom zeg ik altijd, richt je
op het woord van God. En de duisternis reageert op andere dingen, dus ook.
Ja.
Ja. Ja.
En daarom zeg ik altijd, richt je op het woord van God, richt je op Jezus.
Ja, want dan word je gevuld.
Maar inderdaad, als wij bidden tot Jezus, of bijvoorbeeld als je profeteert, en daarmee bedoel ik, zoals in 2 Petrus 1 vers 21 staat, dat je woorden spreekt geïnspireerd door de Heilige Geest, dan zijn dat woorden van God.
Ja. Ja.
En engelen reageren op de woorden van God.
Ja, amen.
Dus God is zo genadig dat hij zijn woorden in ons legt, die wij uitspreken, waardoor engelen eigenlijk denken, hey, dit zijn woorden van God, hier reageren wij op.
Ja.
Dus ik geloof niet zozeer dat wij engelen allerlei commando's kunnen geven.
Nee, ik geloof niet dat het zo helemaal werkt. Nee,
een engel is een supermachtig wezen. Dan moet je niet onderschatten hoe machtig een engel is.
Maar ze eigenlijk onder de onderwerping aan God reageren. Zij voelen, weten, proeven. Ik weet niet hoe je het allemaal kan zien. Maar zij zien wat van God is en daar reageren ze op.
Ja.
Dus zij onderwerpen alleen uit wat onze mond komt, als dat onderworpen is aan God reeds.
Ja, iemand zei ooit, ze dienen Christus in jou.
Ja.
Dat vond ik een heel mooie.
Ja, hele mooie.
Dus dat laat eigenlijk zien van de Heilige Geest woont in jou, daarmee woont Jezus en daarmee woont de Vader wonen in jou.
Ja.
En daarmee heb jij een autoriteit. Daarmee heb je een autoriteit die hoger is dan de engelen. In die zin dat ze luisteren naar Jezus.
Ja.
Dus als wij die woorden spreken, dan zeggen engelen gelijk, hey, maar dit herkennen wij als de stem van onze Creator.
Ja.
En hier gaan we voor.
Ja. Heel mooi. Ik denk dat voor heel veel mensen, ik vind het nu als we het erover hebben alweer verhelderend, dat ik denk, oh ja, weet je, dat zet mij ook gewoon weer even op scherp.
Ja.
Maar ik denk dat het heel verhelderend is voor mensen om ook gebed eens in die context te bekijken.
Ja.
En het is niet alleen maar vragen aan God, maar de wereld, de hemelse gewesten, de hemelse wereld, de geestelijke wereld, reageert daarop, doet daar iets mee.
Ja.
En of dat nou engelen zijn van God, omdat ze horen, dit is eigenlijk Gods stem, Gods hart, Gods wil.
Ja.
Of het is de duisternis die reageert, omdat wij dingen spreken die eigenlijk door de duisternis al geïnspireerd zijn. Dit is ook waarom de duisternis ons denken wil beïnvloeden.
Ja.
Want als dat gaat wortelen, dan gaan we ook spreken en handelen daarnaar.
Ja.
En daar grijpt hij ook op aan.
Ja.
daar bindt hij ons feitelijk mee.
Ja.
Ja, ja. Interessant. Mooi.
Ja. Ja.
Dus, wat hebben we, dus dat, ja.
Ja, dus we kwamen van engelen beschermen.
Ja.
En dat is echt heel concreet soms. In ieder geval in mijn leven heb ik dat heel concreet meegemaakt.
Ja, dat wou ik eigenlijk aan je vragen. Van, heb je daar een voorbeeld van? Heel praktisch, ja. Dat je zegt, toen hebben we dus echt bescherming ervaren. Ja. Of...
ja, waarvoor we beschermd zijn, wordt niet zo duidelijk uit het verhaal. Maar dat er bescherming was wel. Mm. We waren op een zomer, waren wij in Frankrijk. We stonden met onze tent, een grote tent en een klein tentje waarin onze oudste twee sliepen.
Ja.
Stonden we eigenlijk achteraan de camping vlakbij een riviertje. En daar was een houten brug overheen en daar liep een weg in het bos.
Okay.
En ik werd op een nacht werd ik wakker. Dat is op zich niet zo bijzonder. Maar ik hoorde om me heen overal honden aanslaan. En op een gegeven moment hoorde ik de paarden die daar in het bos ook waren, hoorde ik hinniken. Weet ik niet zo heel veel van dieren. Mm. Maar ik weet als paarden 's nachts gaan hinniken, ja. Is er iets niet oké.
Nee,
okay.
Dan is er vaak iets, ja.
En op een gegeven moment hoorde ik dus iemand over die brug komen. Het was echt midden in de nacht. Hè. We praten 2 uur of zoiets.
Ja.
Iemand over die brug komen. En op een gegeven moment hoorde ik dus allemaal grassprietjes. Of iemand door het gras lopen bij onze tent. Nou, dan voel je in één keer heel kwetsbaar in een tent.
Ja. Ja.
Het is gewoon dun doek. En ja. Waarom loopt er iemand bij tenten? Mm. Weet je wel? Dus Tineke werd ook wakker en die ervoer ook die angst van, er is iets geks. Wat is hier?
Ja.
En ik had even daarvoor een engel zien staan voor de ingang van onze tent.
Ja.
Nou, voor degene die niet bekend zijn met...
Voor dat moment dat je werd wakker?
Dus ik werd wakker en ik hoorde die geluiden. Ja. En op een gegeven moment zag ik een engel staan voor mijn tent en daarna werd Tineke wakker.
Okay, ja, helder.
Dus een beetje in die volgorde.
Ja.
En... eventjes, voor degene die niet weet wat een tent is. Er zit een binnencabine in. Dus daar zit al een doek.
Ja.
En een buitencabine, daar heeft ook een doek.
Ja.
En op een of andere manier kon ik gewoon zien. Hé, er staat een engel voor de ingang van onze tent.
Ja.
Dus ik keek in de geest dwars door twee doeken heen.
Ja, precies.
En ik zag die engel daar staan. En die engel stond daar eigenlijk met de houding van... er is geen manier, there's no way that you can pass me.
Duidelijk.
Dus ik sta hier en dit is mijn... I stand my ground, kun je maar zeggen.
Ja, ja.
Ik sta hier, er gaat niks gebeuren. Maar we hadden allebei zoiets van... Dit voelt niet
raar.
Fijn. Dit voelt heel bedreigend. Dus we zijn samen gaan bidden. Daarna is Tineke weer proberen in slaap te gaan. En ik zei in mezelf... Heer, stuur nog meer engelen.
Ja.
En op het moment dat ik dat zei... Dus je ziet ook wat ik doe. Hè? Ik vraag niet aan een engel, kom.
Nee.
Maar ik zeg tegen Jezus, Heer, stuur nog meer engelen.
Ja.
Dus ik adresseer de Heer van de engelen. Ja. Want daar hebben wij gewoon vrij toegang
toe. Ja, heel mooi.
En in het volgende moment zie ik 5 engelen in onze tent staan. Dus ik zie 5 witte figuren in onze tent staan. De middelste past net onder de boog van de tent.
Ja.
En die andere staan gewoon midden door het tentdoek en midden door de stokken
heen.
Dus de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld vallen weer helemaal over elkaar heen.
Ja, precies.
En sterker nog, ik kon niet eens dat stukje van de tent zien. Dus ik keek weer door het binnendoek van de tent.
Ja,
dus
in die geestelijke wereld.
In die geestelijke wereld, maar ik zag daarin ook de natuurlijke wereld.
Ja.
En wij hebben een gezin met 5 personen. Dus dat is mijn verklaring waarom er 5 engelen waren.
Mm.
En voor mij voelde dat als een geruststelling. En op een gegeven moment draait een van die engelen draait zich naar mij toe. Hij zegt... Jullie zijn veilig nu. Wij moeten gaan, want we hebben een volgende opdracht. En in een swoosh zie ik ze zo in de lucht en zijn ze weg.
Wauw.
En ik zal niet zeggen dat ik... dus de volgende ochtend, toen vroegen onze buur... joh, was dat jullie zoon die zo laat over de camping struinde? Ze hadden een man gezien met een cape. Nou, wat het precies geweest is, ik weet het niet.
Nee.
Maar zowel Tineke als ik hadden en de dieren hadden allemaal zoiets... er is iets niet pluis.
Ja, er is iets niet
dus
pluis.
Dus waar we precies voor beschermd zijn, weten we niet.
Nee.
Dat vind ik ook niet zo belangrijk. Maar het was voor mij een heel concreet voorbeeld... waarin engelen een stuk bescherming bieden.
Ja.
En eigenlijk geef ik het ook mee als bemoediging aan de luisteraar en de kijker. Ook al zie je engelen niet... Weet gewoon dat er bescherming voor je is.
Ja.
Weet dat er mensen zijn, dat er engelen zijn... die er altijd op uit zijn om je te beschermen.
Ja.
Soms zul je dat zien, soms zul je dat niet merken.
Misschien voelen.
Soms zul je het voelen.
Ja.
Ik weet van een verhaal van iemand die zei... ik had een dochter, die was aan 1 oog blind. Die wilde de straat oprennen. En van de kant van haar blinde oog komt er een auto aan. En iets trekt haar terug.
Ja.
En ze had nooit die auto kunnen zien, want je neus is natuurlijk, zit voor dat zicht. Dus ze had nooit die auto kunnen zien. Dus het voelde alsof een engel haar terugtrok.
Ja, bizar.
En dus dat is hoe soms de geestelijke wereld in de natuurlijke wereld ingrijpt.
Ja.
Als een bescherming.
Ja.
Dus het kan heel, heel concreet. Ik weet een ander verhaal van iemand die in het donker, misschien heb jij het me wel verteld, ik weet het niet, maar een vrouw die door het donker fietste en er waren mensen daar en die wilden haar kwaad doen.
Ja. Ik denk, misschien heb ik jou dat verhaal verteld. Ja,
ja precies. Ja.
Maar dat die engelen daarnaast hebben gezien.
Precies. Dat ze dat ze zeiden, je was niet alleen. Ja,
ja dus jij waren niet niks gedaan.
Hebben niks gedaan, ja.
Nee,
dus,
klopt.
Dus in allerlei manieren kunnen en zo'nzelfde verhaal heb ik inderdaad ook gehoord van een arts die in het midden in de nacht naar een boerderij werd geroepen met eigenlijk onder valse voorwenselen.
Zo.
En eigenlijk wilde iemand een groep mensen hem in elkaar slaan, was een christen. En zei, we konden het niet doen, want er waren een hele groep mensen met je mee.
Ja, bizar toch?
En hij zei, ik was echt alleen.
Ja.
Dus
Zo. Ja, dat brengt mensen dan ook wel echt tot bekering. Want als ze dat zien, die verhalen komen dan uit getuigenissen.
Ja.
Dan gebeurt er vaak dus ook iets met de persoon die dus in dit geval dan kwaad in de zin had.
Ja.
Maar omdat dat gebeurt en dan zij ook wel zien van dit is boven natuurlijk, dit is niet normaal.
Ja.
Of niet natuurlijk.
Ja.
Gebeurt er dus ook gelijk wel wat.
Ja.
In dit soort verhalen vaak.
Ja.
Ja. Ja, heel bijzonder.
Ja, dus engelen zijn heel reëel.
Ja.
En je ziet eigenlijk in de Bijbel, ik heb het verhaal wat ergens in Handelingen staat van Petrus die uit de gevangenis wordt gehaald, heb ik een beetje uitgeplozen.
Ja.
Dat is eigenlijk natuurlijk een heel bizar verhaal.
Ja, ja zeker weten.
Ik heb zelfs gehoord dat dit soort verhalen vandaag de dag nog gebeuren.
Ja.
Dus dat mensen gewoon ook uit gevangenissen of soms op die manier vandaag de dag nog worden bevrijd.
Ja.
Maar het is een heel bizar verhaal waarvan je denkt van dit gebeurde toen.
Ja.
Maar als God een doel heeft met je leven, kan hij alles gebruiken, ook engelen, ook op bovennatuurlijke manier, om je daaruit te halen.
Ja, om dat gewoon dat plan te laten doorgaan.
Ja, ja. En je ziet, wat ik zo bijzonder vind aan het verhaal, is dat dus Petrus zit vastgeketend met vier bewakers.
Ja.
Er staat nergens dat die bewakers in slaap zijn gevallen.
Nee.
Dus die ketens vallen af en God is bij machten om mensen met blindheid te slaan.
Ja.
Dat lezen we ook in het verhaal van Lot, waarin die twee mensen in Sodom komen. Die slaan eigenlijk de bewoners met blindheid, zodat ze de deur niet meer kunnen vinden.
Ja.
Engelen hebben die mogelijkheid om je blind te laten zijn.
Ja.
Vervolgens zegt hij tegen Petrus, doe je sandalen aan en doe je mantel aan. Dat doet hij niet voor hem. Dus dat moet hij zelf doen.
Ja.
En vervolgens gaan ze zo door een paar deuren heen.
Mooi hè?
Dat je denkt van, ik ben scheikundige. Hoe past dat, die materie die zomaar door die deur gaat?
Ja.
Of die deuren open ging, of dat ze er zo doorheen ging, vertelt de Bijbel ook niet.
Nee.
Maar zelfs Petrus denkt van, dit is een visioen.
Ja.
Dus die realiseert zich pas als die buiten is. Hé, wacht eens even, dit is echt.
Ja, bizar.
Dus het is gewoon eigenlijk een heel bizar verhaal. Wat gewoon iets laat zien over, en waarom gebruikt God daar een engel voor? Omdat hij daarvoor kiest.
Ja, ja want daar hebben we natuurlijk niet altijd de antwoorden op.
Nee.
En dat hoeft ook niet,
dat
denk
hoeft ook
ik.
Niet. Nee.
Nee.
Nee. En er zijn dus legio manieren waarop God engelen kan gebruiken. Voor ons zichtbaar of niet zichtbaar.
Ja.
En nogmaals, ook al zie je engelen niet, ze beschermen je, ze dienen
ze
je,
zijn
ze zijn bij je.
Ja.
Dus je hoeft je niet soort van een tweede rang, je hoeft wel helemaal geen tweede rangs christen te voelen.
Nee.
Maar je hoeft je helemaal niet achtergesteld te voelen. Want de werking van engelen is dezelfde.
Ja,
of jij dat nou ziet of niet.
Ja, in die zin hoef je daar niet mee bezig te zijn. Van, ik moet het zien of ik moet iets ervaren. Of,
nee.
Dat is sommige mensen gegeven, denk ik, om ook weer het lichaam van Christus daarin toe te rusten. Of daar onderwijs over te geven. Of misschien profetisch ook wel iets uit te kunnen leggen van wat God daardoorheen laat zien als je dat ziet.
Ja.
Van wat hij aan het doen is.
Ja.
En dat bouwt ook weer geloof en vertrouwen. En dat geeft soms woorden aan. Wat God aan het doen is, zodat het voor mensen helder wordt.
Ja.
Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik heb wel eens, als ik dus ook dingen bij ons in de gemeente zie, dan zie ik allemaal activiteit. En dan vraag ik je, wat bent u aan het doen? Wat is er gaande?
Ja.
En dan ga ik ook wel eens naar onze voorganger en zeg ik, joh, ik heb het idee dat dit is wat God wil laten zien op dit moment. Dit is wat ik letterlijk zie.
Ja.
Dat kan bij ons ook, om dat met hem te delen.
Ja.
En heel vaak lijnt dat op met wat hij heeft ervaren voor een preek. Of dan zie je ook dat God bevestigingen ook op die manier geeft. Dus hij gebruikt het als een gave, als je dat kan zien. Of dat kan onderscheiden, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Het is nooit voor een eigen doeleind. Het is altijd voor glorie van God en om het plan van hem duidelijk te krijgen. En de strategieën van de hemel overal zichtbaar te maken. Ja. Van wat is God aan het doen? Tenminste, ja. Zo heb ik het ervaren.
Ja.
En ja, dat vind ik ook wel mooi wat er in het woord staat. Hè? Dat is ook om de apostelen, de profeten, herdersleraars, evangelisten zijn gegeven. De vijfvoudige bediening is ook gegeven om de heiligen toe te rusten.
Ja.
En ik geloof dat de gaven zijn ook om het lichaam te dienen en op te bouwen.
Ja.
En daar is dit denk ik ook gewoon voor.
Ja. Ja, en soms kies ik ervoor om gewoon te zeggen, joh, je hebt die en die gaven. In ja. plaats van dat helemaal beschrijven, die engel deed dat en dat bij
ja,
je.
Ja.
Dus het is niet altijd, soms moet je ook wijs zijn.
Ja, in, precies.
Moet je wel zeggen, ik ja. zag die en die engel.
Ja.
Omdat aan de ene kant mogen mensen leren, engelen zijn eigenlijk gewoon heel normale wezens.
Ja.
God heeft ze gemaakt.
Ja.
Dus allereerst, engelen zijn goede wezens.
Ja.
Dat de tegenstander daar een soort van counterfeit, een soort van, ja. van namaak van heeft ja. gemaakt. Ja, dat is eigenlijk tweede rangs.
Ja,
maar engelen zijn echt gewoon door God gemaakt met een doel.
Ja.
En die hebben dus allerlei functies. Maar afhankelijk van de situatie kies ik er soms voor om engelen weg te laten, ook al zie ik ze wel.
Ja, ja dus zodat het ook niet afleidt in wat God misschien wil zeggen.
Ja, of dat mensen niet geblokkeerd worden door dat ze 1000 vragen ja. gaan krijgen over engel.
Ja. Ja.
Terwijl eigenlijk de boodschap misschien alleen maar is, er is bescherming bij je. Of, ja.
Ja. ja, dus ook wanneer we erover praten, tegen wie en hoe, is denk ik ook een stukje wijsheid die we mogen vragen aan God. Ja, wat raakt nu zijn doel? Wat moet ik nu zeggen?
Ja.
Ja, wat breng ik naar iemand dat het werkelijk ook doel treft ja. en dat het niet afgeleid wordt door de hele geestelijke ervaring, wat bijna dan ook weer als een soort verheerlijking van de ervaring zelf wordt.
Ja, en wat je ook niet wil is dat je soort van het idee krijgt, oh, kijk mij nou eens wat ik
ja,
allemaal zie.
Ja, ja, kijk mij eens wat ik allemaal zie. En, ja. Ja, en dan kunnen mensen dat ook verkeerd gaan koppelen en jou continu maar raad vragen omdat jij de ziener bent of omdat jij elke keer het profetisch woord hebt.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk in de eerste aflevering met jou en Tineke ook over gehad.
Ja.
Dan wordt de gave een afgod,
ja.
zeg maar. En dan wordt de gave of degene die de gave heeft zelfs bijna verheerlijkt.
Ja.
Wat niet altijd het doel is van mensen, hoor. Dat ontstaat soms gewoon.
Ja.
Misschien ook niet ons eigen doel. We zijn soms ook heel enthousiast over wat we zien. En zeggen, en dan willen we graag delen.
Ja,
ja zie je wel, er zijn engelen. Dat is gaaf. En ja. kijk wat er gebeurt.
Ja.
Maar het gevaar is wel dat te veel gebeurt. En dat dan eigenlijk een te hoge plek krijgt.
Ja.
Dus ook een interessante.
Ja.
Wat vind je echt nog heel mooi om te delen over engelen? Of over hun functie of over ja, wat jij daar nog in mee hebt gemaakt?
Wat ik mooi vind om te delen zijn twee verhalen die heel erg laten zien dat de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld samenwerken.
Ja.
En het eerste verhaal, afgelopen zomer waren we op een conferentie. En een van mijn vrienden die zei op een woensdag, ik had helemaal geen zin om naar de samenkomst, want s'avonds een dienst, ik had helemaal geen zin om naar de samenkomst te gaan.
Ja.
Dus ik voelde net alsof er een soort van klauwen in mijn nek waren.
Oké.
En het voelde echt als een soort van, hoe zou ik het zeggen, aanval. Maar hij had ook echt gewoon fysieke klachten. Dus alles maakte, ik voel me niet lekker, zal ik vanavond wel gaan.
Ja, hij ging twijfelen in ieder geval.
Ja, en in de eerste, volgens mij was dat een zaterdag of een zondag dat wij daar waren, was in een tent en ik zag eigenlijk om die tent heen bij elke, er waren van die soort van geraamte van de tent waar het doek overheen lag. Bij elke stijl van de geraamte zag ik een engel staan met zijn zwaard naar beneden die gewoon doelgericht vooruit kijkt en soort van zei, deze plek is bewaakt. Dus no way dat hier zomaar van alles binnen gaat komen.
Ja.
Dus dat vond ik heel indrukwekkend. Die zag ik echt netjes op een rijtje, zag ik die staan. En hij vertelde, ik ben toch naar die samenkomst gegaan, ondanks dat ik mijn nekklachten had. En ik loop de tent in en het is net alsof die klauwen zo van me afglijden.
Ja, die konden niet mee naar binnen.
Nee, dus ik zei, dat is logisch. Want er stond een bewaking om die tent heen. Ja, dat gaat niet zomaar mee naar binnen.
Wauw.
Dus wat hij ervoer in het natuurlijke, dat kon ik soort van zien in het geestelijke, dat klopt.
Ja, mooi. En dus dat is heel bevestigend.
Dan zie je dus dat het natuurlijke en het geestelijke over elkaar heen vallen. En dat het dus een functie heeft, dat je kunt uitleggen, maar dit is eigenlijk wat er geestelijk aan de hand is.
Ja.
En het tweede voorbeeld, ik was op een gebedsbijeenkomst. We hadden een moment van profetisch, of ja, een soort van strijd in de geest gehad.
Ja.
En toen zei de vrouw die setting leidde, zei van jongens, goed gestreden, we gaan nu eventjes gewoon in aanbidding en je mag gewoon eventjes tijd nemen bij de vader. Dus ik lag heerlijk op een paar kussens, lag ik op de grond. En het was een ruimte en we waren binnengekomen door een klein halletje. Terwijl ik mijn ogen dicht had, zie ik gewoon alsof ik in de ruimte ben, alsof mijn ogen open zijn. En uit het halletje zie ik 4 engelen komen.
Ja.
En die dragen een persoon met zich mee die heftig aan het tegenspartelen is. En die brengen ze naar een heel specifieke plek in die ruimte.
Ja.
En kort daarna komen er 2 engelen en die slepen als het ware een persoon met zich mee die helemaal niet beweegt. Die helemaal verstijfd is en die brengen ze naar een plek even daarnaast in de ruimte. En kort daarna word ik aangetikt en wordt er aan me gevraagd, kun je over een mevrouw profiteren? Dus ik sta op, ik loop naar het midden van die ruimte. En als ik daar naartoe loop, is de ene plek die ik beschrijf links van mij en de andere plek rechts van mij.
Ja.
En ik profiteer over die mevrouw en ik ben klaar en ik kijk naar die ene plek. En daar ligt een vrouw op de grond, hevig spartelend. Ik moet eigenlijk nog vertellen dat wat ik ook nog zag, is dat terwijl die engelen daar naartoe gebracht worden, dat ze eigenlijk de boeien die vrouw, of die persoon, ik zag niet dat het vrouw was, dat die soort van doorgebrand worden door een sleutel.
Ja.
Dus ik wist, het heeft te maken met iets van bevrijding.
Ja.
Nou, op het moment dat ik met mijn natuurlijke ogen zag ik op de ene plek, precies waar die 4 engelen stonden, een vrouw die op de grond lag te spartelen. En op de andere plek zag ik een vrouw die lag helemaal stil.
En dus toen, het beeld wat je geestelijk had gezien, zelfs op de plekken waar de engelen de persoon hadden gebracht, daar zag je letterlijk in het natuurlijke vervolgens op de ene plek een vrouw en op de andere plek ook een vrouw, volgens mij.
Ja.
In dat beeld in het natuurlijke.
Ja, precies.
Helder.
Ja.
Ja.
En wat mij dat deed realiseren is dat de geestelijke wereld is altijd aan het voorbereiden dat wat wij in het natuurlijke doen.
Wauw.
En dus stel je voor dat op het moment dat je moet spreken of op het moment dat je naar een nieuw land gaat, de geestelijke wereld
is
daar al mee bezig.
Ja.
En is je altijd vooruit. We noemen Jezus, ik vind een heel mooi woord, waymaker.
Ja, ja.
Dus hij is degene die ook het pad maakt door de Rode Zee. Maar op allerlei manieren is God bezig om een weg voor ons te maken.
Ja.
En heel af en toe zeg ik wel eens tegen mensen, je hebt een waymaker angel bij je. Of een engel die een pad voor je baant.
Ja.
En dat is een engel die mensen, als ze naar andere landen reizen, altijd met andere christenen in verbinding brengt. Waardoor ze een soort van thuisgevoel gaan ervaren.
Ja. Ja,
nou goed, los daarvan. Maar mijn punt is, die geestelijke wereld die je ziet, dat kun je soms checken, om het zo maar te zeggen, met wat er in het natuurlijke gebeurt.
Ja.
Dus het is niet hocus pocus,
nee,
wat soort van helemaal los staat van iets wat er op aarde gebeurt.
Nee.
Dat is soms wel zo, maar dat is ook heel vaak niet zo.
Ja.
Dan zie je gewoon het effect.
Ja.
En hetzelfde als ik een engel zou zien die een bepaalde helpt met een bepaalde geestelijke gave. En ik zeg tegen die persoon, ik zie die geestelijke gave bij je. En als die persoon zegt, dat klopt, dat herken ik. Dan weet ik, ik heb het goed gezien. En engelen zijn daar op een of andere manier
al mee bezig. Ja. Ja, ja, heel bijzonder.
Maar dus ook dat vind ik een heel bemoedigende om voor elke christen. Weet gewoon dat de geestelijke wereld bezig is met jouw leven. Geconcentreerd is op je. Jezus heeft alle aandacht voor jouw leven.
Ja.
En is constant bezig om jou een paar stappen voor te zijn.
Ja.
Om dingen voor te bereiden voor je.
Ja, en ook als je niks voelt, als je niks ziet. Ik weet dat misschien kijk je, misschien luister je en denk je, ik vind het allemaal heel mooi klinken, maar ik voel niks. Ik zie niks in die geestelijke wereld. Ik hoor Gods stem niet. Dan moet je echt de eerste aflevering van ons even kijken.
Ja.
Iedereen kan profiteren. Het verschil met gaaf van profetie en de bediening van profeet.
Ja.
Daar gaan we er ook wel op in. Iedereen kan de stem van God horen, maar het is allemaal verschillend.
Ja.
We zien ook allemaal verschillend. Weet je, dus alle gaven werken anders.
Ja.
Maar stel dat je echt op zo'n punt zit van, dit heb ik zeker niet. Dat je wel bemoedigd mag zijn, ook van wat wij nu delen, wat jij deelt. En ook vanuit je boek. Maar die wereld is er. De Bijbel is er zo duidelijk over.
Ja.
En die wereld is niet er niet, omdat jij het niet of wel voelt.
Precies.
Die wereld is er omdat God hem heeft ingesteld.
Ja.
Wij mogen bemoedigd zijn ook vanuit het woord van God.
Ja.
En dat lees je ook echt in jouw boek. Engelen hebben een functie.
Ja.
Onder de Heer van de Engelen, de Heer van de legermachten.
Ja.
Om daarin uit te oefenen de wil van God.
Ja.
In de liefde van God, de genade van God.
Ja.
En je mag altijd weten dat deze wereld ook om jou heen, met jou, dingen aan het voorbereiden is voor dat wat God in je leven wil doen.
Ja.
En dat vind ik wel echt heel mooi aan jouw boek. En daarom vind ik het ook zo mooi dat je me vanuit het woord pakt. Omdat je eigenlijk de basis legt van, luister, de Bijbel is er gewoon heel duidelijk over. En je moet het boek niet dichtslaan alsof het niet voor jou is.
Nee.
Je moet het altijd lezen alsof het ook voor jou is. Ook al ervaar je het niet gelijk in het natuurlijke. Of zie je niet in het bovennatuurlijke. En dat vind ik echt zo tof. Ik heb nog één vraag. Ik weet niet of jij nog gave dingen hebt. Ik kijk even naar mijn crew. Hoe lang zijn we bezig? We zijn al een uur bezig. Nou, lekker bezig, Sander.
Nou ja, het voelt als 5 minuten.
Ja, daarom. Dus we kunnen wel even doorgaan. Wat mensen mij wel eens vragen is... Tessa, heb je nou allemaal een persoonlijke engel? En ik zeg wel eens... Ik denk niet dat het relevant is in de eerste lijn. Want je relatie met Jezus is relevant op eerste lijn. Maar het is denk ik wel een vraag die we hebben.
Ja.
En die we ook wel mogen hebben. Ja. Van, joh, hoe zit dat? Hebben we dan persoonlijke engelen toegewezen gekregen of niet? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, hoe ik ernaar kijk is misschien niet eens zo heel relevant.
Maar wel leuk om jou lekker een beetje uit te dagen, die vraag.
Ja, absoluut. Daag me lekker uit. Allereerst, ik heb de passage even niet paraat, maar het gaat over ergens in Lucas, geloof ik, waarin staat hun engelen. Het gaat over de kinderen.
Ja.
Zodat hun engelen zien, je mag die kinderen niet dingen in de weg leggen.
Ja.
Want hun engelen zien dagelijks het gezicht van hun, of altijd het gezicht van hun vader.
Ja.
Er staat meervoud. Ja. Hun engelen.
Ja.
En er staat heel specifiek dat het hun engelen zijn.
Ja.
Dus ja, ik geloof dat er bescherming is, of dat er engelen zijn die aan jou zijn toegewezen.
Ja.
Misschien een leuke anekdote, wat het is geen Bijbels onderbouwen, maar ik vind het wel een leuke anekdote die ik een keer hoorde. Het komt uit de Joodse folklore. Je hebt de uitdrukking, je bent geen knip voor de neus waard.
Ja.
Iemand in mijn voorgeslacht hield heel erg van het onderzoeken van allerlei Joodse tradities en zo. En zei, weet je waar die uitdrukking vandaan komt? Hij zei, de Joden geloofden dat vlak voor dat je een persoonlijke engel had, die instrueerde jou. En vlak voordat je geboren werd, gaf hij een knip. En daarin vergat je actief alles van wat hij je geleerd had.
Okay.
En dan moest je dat soort van gaan ontdekken in je leven.
Okay.
Dus als je die knip niet eens waard was, dan had je kennelijk niet zo heel veel verstand.
Nou, dat is wel een lekkere uitdrukking dan.
Ja, lekkere uitdrukking.
Oh, dat is wel leuk om mee af te sluiten zo.
Ja, maar ik vond het in die zin leuk dat het daar ook... Dus,
ja, daar komt ook iets vandaan.
Als Petrus uit de gevangenis komt, dat verhaal we het net over hadden.
Ja, ja.
Dan zeg je heel rare reactie van de mensen, oh, het zal zijn engel wel zijn.
Ja.
Dus wat geloofden de mensen in die tijd?
Ja.
Dat er een engel was die op je leek.
Ja, ja, duidelijk.
Dus ik weet van mezelf, er zijn een aantal engelen om mij heen die gewoon altijd bij me zijn.
Ja.
En ik geloof dat iedereen engelen krijgt die bij je zijn om je te beschermen. En of dat engelen zijn die je hele leven bij, vind ik niet zo heel relevant.
Nee, en dat is denk ik in mijn optiek ook niet relevant.
Nee.
Maar we mogen wel inderdaad weten, er zijn eigenlijk altijd wel engelen toegewezen. Voor elk seizoen ook waar we in zitten. Zij bereiden dingen voor, daar hadden we het net ook over.
Ja.
En daarvan mogen we er ook wel van uitgaan dat er in ieder geval om ons heen altijd wel engelen zijn die met ons samen optrekken.
Absoluut.
In die zin.
Absoluut.
Om de dingen van God uit te werken.
Ja, want Jezus is super zorgzaam voor ons.
Ja.
Dus die laat ons, als Jezus zegt, ik laat je niet als wezen achter, gaat in eerste instantie over zijn Heilige Geest.
Ja, amen.
Maar daarmee heeft hij ook gezegd, de hele geestelijke wereld die aan mijn kant staat, is ook voor jullie beschikbaar.
Ja. Ja.
Of die zal meewerken met jullie. Ja.
Ja. Mooi.
Ja.
Mooi om mij af te sluiten, denk ik, Sander. Of jij moet nog iets hebben en zeggen, oh, dat moet ik echt nog meegeven.
Er is nog zoveel te vertellen.
Ja, maar daarom. Dus er komen nog wel meerdere podcasts.
Moeten mensen met
Nou ja, sowieso wil ik je daar echt nog een keer op attenderen. Hè, dus de geestelijke wereld ervaren van Sander Wuister. Bij jou op de website te bestellen, sanderwuister.nl.
Ja.
En weet je, zeker ook als je er vragen over hebt, als je het spannend vindt, maar ook als je al een beetje doorgewinterd bent, het is gewoon een goed boek om te lezen. En het zet je gewoon weer even met je hele zintuigenwereld in die wereld van God. En dat is gewoon super gaaf.
Ja.
Dus dankjewel Sander, ook weer voor vandaag. Ja, je gaat nog vaker in deze podcast terugkomen, dat weet ik zeker. En ik hoop je vrouw ook. Dus Dus altijd leuk om jullie hier te hebben en altijd weer een mooi gesprek. En we kunnen nog wel uren doorgaan.
Dat is zo.
Dus als we weer mooie dingen te delen hebben, dan gaan we dat doen. Dus dankjewel voor je komst.
Ja, bedankt.
Heel bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En we gaan weer uitzien naar de volgende aflevering. We gaan nog meer mensen uitnodigen en we gaan hele mooie dingen delen hier op deze podcast. Met hele interessante verhalen en doorlevingen en dat wat mensen dragen. En waar je door geïnspireerd en aangevuurd kan worden. Waar je van kan leren. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. En geniet van alles wat je hier kan oppikken. Doeg!